Goedemorgen. Graag had ik een gedeelte met je gelezen uit Johannes hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 14. Je mag meeluisteren, ik lees namelijk uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam, het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Dit is Gods woord. Binnen onze internationale kerkgemeenschap in Gent zijn we bezig met een serie in verband met de geloofsbelijdenis. En telkens plukken we één woord uit die geloofsbelijdenis om te gaan ontdekken aan de hand van een gedeelte die Johannes heeft geschreven, wat dit woord precies betekent. En vanmorgen wil ik in jullie midden spreken over de vergiffenis van zonden. Dus de reden hierachter is in feite dat als je je vrij wilt kunnen bewegen binnen een bepaald vakgebied, dan heb je nood aan het kunnen omgaan met bepaalde vaktermen, bepaalde basisbegrippen. En zo ook in zekere zin is het het geval met als ons geloof en geestelijk leven. Als we willen begrijpen, als we echt willen begrijpen wat we ervaren, dan moeten we weten wat bepaalde woorden inhouden. Anders, ja, dan denken we wel dat we het weten, denken we wel dat we iets ervaren hebben, maar is het wel wat Gods woord ons aanbiedt? Nu, ik ga spreken over een thema die niet makkelijk ligt. Namelijk zonde, fantastisch onderwerp. Ik besef onmiddellijk dat daar heel wat problemen rond hangen. Zonde zorgt voor heel wat problemen, niet alleen in ons leven, maar ook van zodra je dat woord gaat gebruiken. En laat ik je een aantal redenen hiervoor geven waarom mensen moeite hebben als je het woord zonde in de mond neemt. Dus ik noem een tweetal redenen. Eerst en vooral is er een intellectueel probleem in verband met het idee zonde. Zie, als je dat woord gebruikt, en mensen die geen christen zijn, hoor je dat ze uitspreken, dan hebben ze daar moeite mee. Nu, oké, waarom? Wel, het zorgt ervoor dat de meeste hedendaagse moderne mensen vastzitten tussen twee extremen. Weet je, enerzijds is er nu een consensus, die een honderdtal jaren terug er niet was, namelijk dat we in onze samenleving niet verder kunnen zonder begrippen als menselijk kwaad en menselijke zonde. Weet goed, aan het begin van de 19e eeuw groeide er een consensus dat we van het idee van de zonde zouden kunnen afkomen. Mensen dachten, kijk, we zijn moderne mensen. We realiseren ons dat als mensen slechte dingen doen, dit in werkelijkheid niet hun eigen fout is. Het heeft te maken met hun biologische evolutie, hun genetische make-up, of anders met slechte sociaal systeem of gewoon gebrekkig onderwijs, enzovoort. Nu, dit is vandaag de dag niet langer het geval. Zie je de Holocaust, gruwelijkheden tegen de mensheid, tal van volkerenmoorden tijdens de 20e eeuw, hebben geleid tot een algemene consensus onder de doorste intellectuelen vandaag de dag, en ik spreek hier niet over christen, dat we ons niet werkelijk totaal kunnen losmaken van het idee van zonde. Waarom? Luister goed, misschien moeilijke gedachte, maar heel belangrijk dat je die begrijpt. Wanneer je beweert dat de mensen die deze gruwelijkheden hebben gedaan, niets daaraan konden doen, dat ze dus moreel niet verantwoordelijk waren, dan minimaliseer je het lijden van al de mensen die slachtoffer zijn geworden. En minimaliseer je het begrip onrecht. Ze zeggen, als je wil afkomen van het begrip van zonde, en als je zegt, ze kunnen er niets aan doen, dus als je alle morele verantwoordelijkheden afneemt, dan heeft het menselijk bestaan geen betekenis, omdat je niet langer kunt zeggen, dit is rechtvaardig en dit is onrechtvaardig, of dit moet je niet doen. En daarom zeggen ze, we hebben dit begrip nodig. Nu, ondanks het feit dat er enerzijds mensen zijn die zich realiseren in onze maatschappij dat het idee van de menselijke zonde en kwaad noodzakelijk voor ons is om hoop te hebben, dat de geschiedenis enige betekenis geeft, om hoop te hebben dat er enige gerechtigheid zou kunnen worden gedaan, is er een tweede probleem, een praktisch probleem in verband met het idee van zonde. De doorsneemens vandaag de dag voelt zich erg ongemakkelijk als hij christen hoort spreken over zonde of als hij mensen zondaars noemt. En daarom, denk ik, is het van belang dat we begrijpen waarom dit zo is. Ik denk dat christenen er goed aan doen om begrip te hebben voor het probleem dat mensen hiermee hebben. Zie besef dat, alhoewel de gemiddelde intelligente seculiere denker het ermee eens is dat er zoiets als zonde moet bestaan, toch zijn ze helemaal niet bereid om deze term te gebruiken als gevolg van wat zij godsdienstige mensen hebben zien doen door de jaren heen, als ze mensen zondaar noemden. In het algemeen, wat ze gezien hebben als godsdienstige mensen andere mensen zondaars noemden, is dat ze mensen daardoor kleineerden. Mensen op een onwaardige manier behandelden. Besef in het slechtste geval dat wanneer jij of ik iemand een zondaar noemt, je misschien hiermee zegt, wij zijn goed, jullie zijn slecht. En omdat jullie zondaars zijn en wij dit niet zijn, hebben wij het recht om jullie te beledigen. Je uit te sluiten, ja, jullie zelfs te vernietigen. Nu in het beste geval zeg je hiermee, jullie zijn zondaars en daarom zijn jullie beklagenswaardige, zwakke en zieke mensen. Wij zijn goed, jij bent de zondaar en daarom moet je naar ons komen en zul je zeggen wat je moet doen. Weet je, beide manieren kleineren, beide manieren behandelen mensen op een onmenselijke manier. Je behandelt hen niet met waardigheid of respect of op gelijke voet. En zie je, dit is het probleem dat het doorsneedenken vandaag de dag geeft. Enerzijds hebben we een begrip als zonde nodig, zodat we lijden en ongerechtigheid niet minimaliseren, maar anderzijds hebben we een begrip van zonde nodig dat ons helpt om anderen niet te kleineren, om anderen niet op een mensonwaardige manier te behandelen. Nu, waar halen we dit vandaan? Uit de Bijbel. Ik stel je dit voor, dat wat de Bijbel verstaat onder zonde en wat de Bijbel bedoelt, als je dit woord gebruikt, compleet inhaat tegen alle menselijke begrippen, alle menselijke logica. Het betekent iets totaal anders dan wat de doorsnee iemand bedoelt wanneer hij zegt, je bent een zondaar. Het betekent iets veel radicaler. Het is een kijk op zonde die ons geeft wat we nodig hebben. Het is niet mensonterend, enerzijds, en anderzijds beschermt het idee van gerechtigheid. Wat is het? Johannes 1 maakt ons een drietal zaken duidelijk in verband met zonde. Het zal ons heel wat inzicht geven van wat de christelijke geloofswaarheid in verband met zonde inhoudt, in tegenstelling tot wat vele andere mensen hiermee bedoelen. Het eerste dat we aan de hand van dit gedeelte kunnen ontdekken is het universele van de zonde. Als je kijkt naar vers 10 en 11, dan zou je de indruk kunnen hebben dat dit slechts een herhaling is. Er staat het volgende. Het woord was in de wereld en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Nu, op het eerste gezicht lijkt dit een herhaling, maar dit is het niet. Kijk nog even opnieuw. Er worden hier een tweetal groepen benoemd. Welke zijn deze twee groepen? Wordt gesproken over de wereld, met andere woorden, allerlei mensen uit allerlei godsdiensten of niet-godsdienstige mensen. Maar wie van hem waren? Dat zijn zijn eigen godsdienstige geloofsgemeenschap. Dit zijn mensen die de Bijbel, de 10 geboden geloven. Het zijn mensen die zeer goed zijn, die tot God, de God van Abraham, Isaac en Jacob bidden. Nu, wat zegt Johannes over deze twee groepen? Allebei hebben ze niet door wie Jezus is. Er is geen enkel verschil. Hier zien we mensen met de ware godsdienst, wie van hen waren. En hier zien we mensen met een andere godsdienst, of helemaal geen godsdienst. De wereld. Allen erkenden hem niet. En nu, dit is iets wat de Bijbel keer op keer herhaalt. En wat Paulus ook trouwens zegt in Romeinen 3 vers 23. Namelijk, er is helemaal geen verschil. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Met andere woorden, morele en immorele mensen, godsdienstige en niet-godsdienstige mensen, verschillen helemaal niet van elkaar. Ze bevinden zich in dezelfde morele en geestelijke situatie. Hun status voor God op moreel en geestelijk vlak is dezelfde. De een is niet beter dan de ander. Geen verschil. Nu, enkele hoofdstukken verderop, in Johannes 3, zal Johannes spreken over Nicodemus. En Nicodemus, wat mij betreft, is een van de meest bewonderenswaardige mensen in de Bijbel. Heb je eens opgemerkt dat je enerzijds in de Bijbel gebroken mensen hebt, zoals de prostituees en de belastingontvangers, en anderzijds de farizeeërs en de godsdienstige leiders, die nogal kortzichtig, gemeen, rechtlijnig en wettig zijn? Maar dan heb je Nicodemus. En het eerste wat je kunt zeggen over Nicodemus is dat hij succesvol was. Hij was een leider. Hij was een bekend intellectueel. Hij was hooggeschoold. Hij was rijk. Het tweede was dat hij bijzonder moreel iemand was. Hij was een bijbelgeleerde. Maar wat zo bijzonder aan hem was, is wanneer je Johannes 3 leest, is dat Nicodemus naar Jezus gaat en een gesprek met hem begint. Zie, alle andere godsdienstige leiders waren niet bereid om dit te doen. De andere godsdienstige leiders voelden zich bedreigd door Jezus, omdat ze bang waren dat ze hun macht zouden verliezen. Andere godsdienstige leiders, die liepen niet hoog op met Jezus' ideeën. Maar hier zien we dan iemand die enerzijds bijzonder succesvol is, bekwaam, bijzonder aangenaam in de omgang, goed en moreel, en anderzijds niet eng van geest, ruimdenkend en niet fanatiek. Hij steekt met kop en schouders uit boven de rest. En wat zegt Jezus tegen Nicodemus? Je moet opnieuw geboren worden. Met andere woorden, je moet helemaal opnieuw beginnen. Je hebt helemaal niets om aan God aan te bieden. Je moet van vooraf aan beginnen. Hoe kon Jezus dit toch doen? Nu, dit is omdat Jezus zegt, Johannes zegt, Paulus zegt, elke schrijver van de Bijbel zegt, dat wat de definitie van zonde ook mag zijn, het deze behoort te zijn. Namelijk, iedereen is een zondaar. Er is absoluut geen verschil. En daarom begrijp ik me goed. Het eerste deel van het evangelie zegt, je kunt niet doen wat iedereen doet. Namelijk, je kan de wereld niet opsplitsen in twee groepen, de goeden en de slechten. Dit kan je onmogelijk doen. Iedereen heeft gezondigd. Nu staan we toe om nog een stap verder te gaan. Als je niet zeker bent dat je een christen bent of niet, dan zou ik graag hebben dat je dit begrijpt. Wanneer Jezus je een zondaar noemt en je oproept om te worden gered, luister dan niet vanuit het denkkader dat zegt, je bent slecht en ik wil dat je goed wordt. Je bent ongehoorzaam en ik wil dat je je leven opruimt. Alsjeblieft, doe dit toch niet. Waarom niet? Omdat Nicodemus goed was. Zegt Jezus, je leeft er nogal op los, ik wil dat je godsdienstig wordt. Nee, omdat Nicodemus godsdienstig was. Zegt Jezus, je bent kortzichtig en eng van geest. Ik wil dat je je leven meer openstelt naar anderen, dat je toleranter en liefdevoller bent. Ik wil dat je deze wereld een betere plaats maakt om in te leven. Nee, want Nicodemus doet dit alles reeds. Wanneer Jezus zegt dat je een zondaar bent en je oproept om te worden gered, dan bedoelt hij niets van dit alles. Hij moet iets veel revolutionairder in gedachten hebben gehad. En daarom gebruikt hij de term opnieuw geboren worden. Daarom gebruikt Johannes dit in Johannes 1. Johannes zegt in Johannes 1 vers 10 en 11, hij spreekt over de wereld en wie van hem waren. De zogenaamde slechte en de zogenaamde goede mensen. En hij maakt duizend zin allemaal gelijk. Er is helemaal geen verschil. Daar moet je opnieuw geboren worden. Met andere woorden, dat wat we in Johannes 1, vers 10 tot 14 zien, is precies wat Jezus aan Nicodemus duidelijk maakt in Johannes 3. Wat hij ook bedoelt te zeggen als hij zegt, je bent een zondaar, ik wil dat je gered wordt. Hij zegt hier niet mee, je bent slecht, ik wil dat je netjes, goed en fatsoenlijk wordt. Je moet voorzichtig zijn om dat wat Jezus zegt niet te bekijken door de bril van wat jij denkt, of van wat de kerk denkt, of wat mensen om je heen zeggen. Ja, als je een christen bent, laat me dit tegen je zeggen. Geloof je dit werkelijk? Geloof je dit werkelijk? Weet je echt dat er geen verschil is? Geloof je werkelijk in de christelijke geloofswaarheid van de universaliteit van de zonde? Misschien zeg je, nou natuurlijk, ik heb het altijd zo begrepen dat iedereen gezondigd heeft. Ben je hier wel zo zeker van? Misschien zeg je nu wel, wel, zeg me dan iets dat ik nog niet weet. Wel, dat doe ik nu precies. Laat het volgende even tot je doordringen. Kijk even naar Paulus. Wanneer Paulus zegt, er is geen enkel verschil, kijk dan maar naar Romeinen 1. Hij spreekt daar over de heidenen. Romeinen 2, hij spreekt daar over de godsdienstige mensen. Er is geen enkel verschil, zegt hij vervolgens in hoofdstuk 3. Nu denk even na. Hier is een man, Paulus, die het meest morele, die het meeste waarheidsgetrouw is aan zijn principes. Toen hij nog geen christen was, keek hij naar de heiden en zei hij, er is helemaal geen verschil tussen mij en hen. Nee. Toen hij nog geen christen was, keek hij naar dieven en prostituees in de straat en zei hij, er is helemaal geen verschil. Helemaal niet. Maar vanaf het moment dat hij een christen werd, zei hij, er is helemaal geen verschil. En dit betekent het volgende. Dit betekent dat de geloofswaarheid in verband met de zonde in Paulus' leven niet leidde tot het kleineren van mensen. Niet leidde tot het neerkijken op mensen. Het leidde Paulus toe om mensen opnieuw als mens te zien. Mensen die hij voorheen neerbuigend had behandeld. Mensen van wie hij dacht dat ze te min voor hem waren. Mensen van wie hij een stereotyp beeld had. Mensen ten opzichte van wie hij zich een superieur voelde, werden opnieuw totaal mens in zijn ogen, in zijn hart. Toen Paulus een christen werd en de christelijke geloofswaarheid in verband met de zonde aannam, veranderde dit zijn ingesteldheid totaal. Nu keek hij naar mensen van wie hij in het verleden nooit zou gezegd hebben en zei, er is geen enkel verschil. Nu jij en ik bevinden ons op dezelfde geestelijke plaats. Nu wat betekent dit? Ten eerste, dat als jij een beeld hebt van zonde dat jou beter doet voelen dan andere mensen, dan heb je een niet-christelijke, een niet-bijbelse beeld van de zonde. In de mate dat je hebt geaccepteerd wat de Bijbel zegt over zonde, in die mate zal je kijken naar mensen waar je gewoonlijk op neerkeek en je zal zeggen, die zal ze weer in waarde herstellen. Nu, besef echter dat het onvermijdbaar is, tenzij God ingrijpt, om niet je superieur te voelen ten opzichte van iemand anders. Want kijk, je bent iets, je bent iemand. Ja? Je bent blank of je bent zwart, je bent Aziat of Latino, je bent een man of een vrouw, je bent iets. En van nature zullen mensen op een mensonterende manier omgaan met anderen. Tenzij de geloofswaarheid van de zonde greep op je heeft gekregen en je verandert. Is dit reeds bij jou gebeurd? De tweede zou ik willen zeggen tegen christenen die hopen dat de wereld het evangelie zal aannemen. Ik wil het volgende vragen. Hoe zal de wereld ooit deze ongelooflijke, tegen de logica ingaande definitie van zonde geloven als dit niet belichaamd wordt in ons midden? De wereld zal nooit luisteren als ze de christelijke geloofsvrijheid van de zonde niet ziet belichaamd. Als de christen horen zeggen, oh ja, we geloven dat we allemaal zondaars zijn. Ik ben een zondaar, jij bent een zondaar. Maar als ze dan christen zien handelen op een manier die laat zien dat ze zich superieur voelen ten opzichte van anderen, dan dan zullen ze het eerste deel van het evangelie niet kunnen horen. Het eerste deel van het evangelie luidt dat je de wereld niet kunt opsplitsen in goede en slechte mensen. Er is geen verschil. Dit is een geloofswaarheid die je op een radicale manier, als je die begrijpt, nederig behoort te maken. En op een radicale manier helpt om mensen op een menselijke manier, menswaardige manier te benaderen. Besef je dat ideeën gevolgen hebben als ze zijn doorgedrongen tot in het diepste van je hart? Wat maakt Johannes verder duidelijk? Hij maakt ons de essentie van de zonde duidelijk. Nu, sommigen van jullie zullen misschien zeggen, naar aanleiding wat ik over Paulus zei, wacht even. Welke bijzondere definitie van de zonde kon mogelijk een groot moreel iemand als Paulus ertoe brengen om naar iemand die in de hoot lag te kijken, iemand die van de straat, die er letterlijk niets voor terugdeinst om je een dolk in de rug te steken en te zeggen, er is geen enkel verschil. Hoe is dit mogelijk? Hoe was dit mogelijk voor Paulus? Laat me je dit duidelijk maken. Het tweede dat we hier leren is dat de essentie van de zonde niet zozeer gaat over het breken van een regel, maar om het ruilen van jouw plaats met Gods plaats. De essentie van de zonde gaat dus niet om het breken van een regel, maar het ruilen van jouw plaats met Gods plaats. Kijk maar naar vers 10 en 11. Het gaat hier allemaal om zonde. Maar je vindt hier niets terug over een regel die wordt gebroken. Hier wordt niet gesproken over een alles overstijgende morele absolute waarde die met de voeten wordt getreden. Wat staat er? Er staat, ze verwierpen. Wat? Er staat niet, ze braken een regel. Of ze deden deze regel geweld aan. Er staat, ze verwierpen hem. En toch kende de wereld hem niet. En ze hebben hem niet ontvangen. Nu, dit lijkt misschien voor jou overduidelijk. Maar luister aandachtig naar wat ik je nu wil zeggen. Met andere woorden, als de Bijbel zonde definieert, dan staat er niet, de definitie van zonde is het breken van een regel. Helemaal niet. Sta me toe om dit te verduidelijken. Zie, je moet herkennen, en Paulus deed dit zeer zeker, dat je nooit dit menselijk begrip van zonde zal hebben. Dat je nooit op een menswaardige manier met anders zult omgaan als je over zonde spreekt, tenzij je beseft dat wanneer God zonde definieert, hij dit op zo'n manier doet. Zodat je moet toegeven dat je enerzijds diep in zonde kunt leven, terwijl je, luister goed, anderzijds elke bestaande regel gehoorzaamt. Wanneer God zonde definieert, doet hij dit op zo'n manier dat je moet toegeven dat je enerzijds diep in zonde kunt leven, terwijl je anderzijds elke bestaande regel gehoorzaamt. Je vraagt je misschien af, hoe is dit mogelijk? Wel, ik heb je het net verteld. De essentie van de zonde gaat niet zozeer over het breken van een regel, maar het omruilen van jouw plaats met Gods plaats. Laten we even terugkeren naar Genesis 3. In Genesis 3 vinden we de oorspronkelijke Bijbelse uitleg van de zonde terug. Adam en Eva in de tuin. En wat kunnen we hier leren? Leren we hier dat zonde het breken van een regel is? God gaf hen een regel en de regel was, eet niet van deze boom. En Adam en Eva braken deze regel. Dus dit is zonde. Nee, helemaal niet. Kijk nog even aandachtig. Wat was de regel? Zei God, ik heb slechts één regel voor jou. Ik heb slechts één wet voor jou. En tussen haakjes, is dit niet fantastisch? Eén regel? Kan je dit voorstellen? Dit is de godsdienst van je dromen. Slechts één regel. Nu zei hij tegen Adam en Eva, lieg niet, of dood niet, of breek niet de houden regel. Zo ja, dan zou hij verwezen hebben naar wat de meesten van ons zouden zien als een alles overstijgende absolute morele waarde. Een transcendente morele absolute waarde is iets waarvan iedereen, of hij nu gelovig is of niet, of hij God gelooft of niet, instinctief aanneemt dat het verkeerd is. Moorden is verkeerd, stelen is verkeerd, liegen is verkeerd. Dit zijn allemaal transcendente morele waarden. Nu, als God één van deze regels had gekozen, als die ene regel in de tuin, dan zou hij hiermee gezegd hebben, de essentie van de zonde is het breken van een regel. Nu, als dit waar is, dan kon Paulus onmogelijk kijken naar iemand in de straat die elke dag doodt, steelt, liegt of overspel pleegt of wat dan ook, en zeggen, er is helemaal geen verschil. Hij zou dit onmogelijk hebben kunnen zeggen. Maar omdat hij deze nieuwe definitie van zonde had, kon hij dit wel doen. Dus wat is dit? God zei niet, lieg niet, steel niet, dood niet. Hij zei niet, hij zei, eet niet van de boom. Maar, als je goed luistert, dit is niet een van de regels. Dit is niet een van de 10 geboden. Dit is niet een morele absolute waarde. Wat is dat? Was het omdat de vrucht vergiftigd was? Nee. Het was niet vergiftigd. Ze aten ervan en het was niet vergiftigd. Dus wat houdt deze regel in? Deze regel houdt in, of met andere woorden, God zei hiermee, doe iets gewoon weg omdat ik God ben en jij dat niet bent. Doe iets gewoon uit het verlangen om mij te eren. Doe iets gewoon weg om de schoonheid en de glorie van wie ik ben. Punt. Niet omdat dit moreel is, niet omdat je hier je voordeel kunt uithalen, maar gewoonweg om wie ik ben. Toen Adam en Eva zich afvroegen, zouden we niet ongehoorzaam zijn? Op dat moment hadden zij het reeds gedaan. Vanaf het moment dat je je afvraagt, zal ik gehoorzaam of niet, dan heb je dit reeds gedaan, volgens deze definitie. Ze hadden nog niets gedaan toen ze deze vraag begonnen te stellen. Ze vroegen zich slechts af. Ze hadden nog niet gezondigd door hun gedrag. Maar hun hart had God reeds losgelaten. Zie je, van zodra je de vraag stelt, zou ik ongehoorzaam zijn of niet, dan zeg je A, dan ga je vanuit dat jij het recht hebt om dit te doen. Anders zou je dit nooit overwegen. B, dan ga je vanuit dat je de wijsheid hebt om dit te kunnen beslissen. En C, het laat zien dat je reeds de verandering gemaakt hebt. Waar gaat deze verandering om? Je hebt God en jezelf vervangen. Je hebt God met jezelf vervangen. Je hebt jezelf op de troon verplaatst en God tot je knechtje gemaakt. Je hebt jezelf tot Heer gemaakt, de Schepper. Nu, dit zien we eveneens in Johannes 1, vers 10. Waar staat, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Ze waren niet bereid om hem te erkennen als wat? Als de Schepper. En dan lezen we in vers 11, hij kwam naar wat van hem was. Nu, wat betekent dat, wat van hem was? Dat betekent dat we iemand zijn bezit zijn. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Ze erkenden hem dus niet als hun bezitter. Dit is de essentie van de zonde. De essentie van de zonde is dat je God met jezelf hebt vervangen. Je plaatst jezelf op de troon en God wordt je knechtje. En wat je in feite zegt is, ik zal controle over God uitoefenen. Ik zal mij losmaken uit de klemmende handen van God. Opnieuw, de essentie van de zonde gaat dus niet zozeer over het breken van een regel, maar over het omruilen van jouw plaats met Gods plaats. En weet je, er zijn twee manieren om dit te doen. Twee manieren waardoor je controle kunt hebben over God in je leven. De ene manier is door te zeggen, ik geloof niet in God. Of door te zeggen, ik zal niet luisteren naar God. Ik zal doen wat ik zelf wil. Ik zal de regels breken. Maar er is een andere manier, en luister goed, om op de troon van je leven te zitten en controle te hebben door God namelijk volledig te gehoorzamen. Dat is een andere manier. Je kunt dus op de troon van je leven zitten door God compleet te gehoorzamen. Nu, hoe kan je weten, vraag je zich misschien af, dat je op een zondige manier God gehoorzaamt door je te houden aan alle regels? Hoe kan je dat weten? Laat je wat op weg helpen. Besef bijvoorbeeld dat wanneer je kwaad wordt Omdat je leven niet verloopt zoals jij had gewild. Wanneer je zegt, ik heb een goed leven geleefd. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. God staat bij mij in de schuld. Hij moet mij laten trouwen met die persoon van mijn dromen. En dit is nog steeds niet gebeurd. Of God behoort ervoor te zorgen dat mijn carrière op deze wijze verloopt. En het is nog helemaal niet zo. En je begint je kwaad te maken. Nu, dit is een teken dat alhoewel uiterlijk je gedrag, wat je gedrag betreft, je gehoorzaam bent, je innerlijk radicaal zondigt, want je gehoorzaamt slechts om zo controle over God te kunnen hebben. Je hebt geen enkele regel gebroken, maar je hebt de relatie veranderd. Je bent van plaats veranderd. En dit is de reden. Dit is de reden waarom Paulus beseft dat er geen verschil is tussen hem en iemand in de straat. We proberen allebei om God van de troon te stoten. We zijn allebei aan het rebelleren. Laat je me nog een ander teken geven. Dat je op een zonnige manier gehoorzaamt. Door je te houden aan alle regels. Zie je, alhoewel je uiterlijk, wat je gedrag betreft, bijzonder gehoorzaam bent, voel je je innerlijk superieur ten opzichte van andere mensen. Je kijkt neer op andere mensen. Je gebruikt namelijk je gehoorzaamheid om over anderen te heersen. Met andere woorden, je bent je eigen Heer en Redder. Dat is de essentie van een zonde. De essentie van zonde is een veranderde relatie. Laat ik even samenvatten. Je kunt dit doen door de regels te breken of door je aan de regels te houden. Totdat je dit begrepen hebt, heb je niets begrepen van de geloofswaarheid in verband met de zonde. Totdat je de geloofswaarheid in verband met de zonde begrijpt, zal je vastzitten en zal je niet de bevrijding ervaren die komt met het besef dat er geen verschil is. Zitten we vast? Nee. Hoe kunnen we de zonde kunnen genezen worden van de zonde? Nu, ik zal hierin kort over zijn, want ik benader dit gedeelte niet zozeer vanuit het perspectief van wat redding is, maar wat zonde inhoudt. Nu, als ik aan de hand van dit gedeelte zou willen nadenken over wat redding inhoudt, dan hebben we heel wat meer te vertellen. Maar het eerste wat we hier zien is vers 12. Wie hem wil ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zie, dit is de eerste stap tot genezing van zonde. Wat betekent er als er staat die in zijn naam geloven? Weet je, dit maakt ons duidelijk hoe we christen worden. En dat is vaak het tegenovergestelde van wat de meeste mensen denken. Zie, in de oudheid, in iemand zijn naam geloven, vertegenwoordigde de naam wie je was. En daarom, als je in zijn naam gelooft, dat betekent dit, ik wil mijn vertrouwen stellen op wie hij is en wat hij voor mij gedaan heeft. Nu, de meeste mensen geloven dat als je christ wilt worden, dit betekent, ik geloof in zijn onderwijs, ik ben nogal onder de indruk van de berg gereden, en ik zal me proberen hieraan te houden. Maar nee, dit is niet wat het betekent om een christ te worden. Om een christ te kunnen worden, betekent dit dat je volledig vertrouwen stelt op de naam van Jezus, Christus. Met andere woorden, in wie hij is en wat hij gedaan heeft. En daarom wanneer je zegt, Vader, God, aanvaard mij op basis van wat Jezus heeft gedaan. Wanneer je dit zegt, dan gebeuren een tweetal dingen. Dit betekent dat je geadopteerd bent. Je bent aanvaard. En dit is bijzonder om te zien. Want dit betekent niet slechts dat je zonden vergeven zijn, maar dat je mag deel uitmaken van een blijvende relatie van liefde en aanvaarding. Heel veel christen begrijpen dit nog steeds niet. Je bent niet alleen vergeven, maar ook aanvaard. Je bent geadopteerd. Je behoort toe tot Gods gezin. Dat is het objectieve aspect. Maar er is ook iets subjectiefs dat zich voordoet. Je bent opnieuw geboren. En dit betekent dat God zijn eigen speciaal DNA in je plaatst en je begint een nieuwe schepping te worden. Maar in werkelijkheid is het vers 14 dat genezing brengt. Nu, de kans bestaat groot dat je, naar wat ik zo net gezegd heb, dat sommigen van jullie hebben afgeswitcht. Want dat is oude koek, denk je misschien. Oké. Neem de dingen niet vanzelfsprekend, ook niet het volgende. Ik besef maar al te goed dat sommigen van jullie zeggen, oh, ik weet dit wel. In feite heb ik dit reeds ervaren. Ik geloof in zijn naam, ik heb dit reeds aanvaard. Niettemin zeggen eveneens sommigen onder ons, ik ervaar veel van de zaak waarvan je zegt dat dit niet zo behoort te zijn. Ik ervaar boosheid, ik ervaar trots, ik voel mij superieur. Ik ervaar dit als, alhoewel ik mij hou aan alle regels, zie ik dat de zonde wat op mijn hart geeft. Ik ben een christen, maar ik zie dat heel wat van de zaak waarover je spreekt, dat wat de essentie van de zonde is, nog steeds wat op mij hebben. Trots, angst, boosheid, al deze dingen houden mij nog steeds in hun greep, alhoewel ik mij aan de meeste regels hou. Hoe ga ik hiermee om, vraagt zich af. Het antwoord vinden we terug in vers 14. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Er staat, we hebben zijn grootheid gezien. Of zoals in oude vertaling staat, we hebben zijn glorie aanschouwd. Nu, dit vind ik persoonlijk een betere vertaling. En waarom? Weet je, het Griekse woord in de grondtekst betekent aanschouwen. En wat maakt dit ons duidelijk? Het zegt, het woord is het goddelijke. Het woord heeft deze wereld geschapen. Jezus is het woord en Jezus heeft de wereld geschapen. Het goddelijke werd mens. Het werd zwak en kwetsbaar. En daarom wanneer ik zie, Jezus sterft aan een kruis voor mij, dan vraag ik me af, waarom deed hij dit? Wel, zodat God zowel een God van genade als van waarheid zou kunnen zijn. Zie je, aan het kruis laat God als op geen andere plaats zien dat hij een God van waarheid is. En hiermee zei God, toen Jezus voor onze zon aan het kruis stierf, mijn waarheid, mijn gerechtigheid zijn zo belangrijk dat ze zullen worden geëerd. Ook al is dit de kosten van mijn zoon. Maar op hetzelfde moment zei hij, ik ben een God van genade. En ik hou van je. En ik zal je redden. Ik zal dit doen. Ook al is dit de kosten van mijn zoon. En daarom, als we naar het kruis kijken, dan zien we daar slechts Gods grootheid. Gods glorie. In Exodus 33 zei Mozes, laat mij uw glorie zien. En God zei nee. Niettemin, waagt Johannes het hier om te zeggen, wanneer je de sterke zwak ziet worden, wanneer je het goddelijke mens ziet worden, wanneer je het woord vlees ziet worden, wanneer je God aan het kruis ziet en voor jou verscheurd ziet worden, daar en slechts daar kan je Gods glorie zien, die zowel genade en waarheid als waarheid en genade is, omdat slechts aan het kruis genade en waarheid samenkomen. Slechts daar kun je zien hoe hij zowel rechtvaardig is als de rechtvaardigmaker voor zij die geloven. En wanneer je hem dit ziet doen, wanneer je hem dit ziet doen voor jou, als je de glorie van God aanschouwt, als je hierover verbaast, als dit je helemaal vervult, dan zal dit je veranderen van binnenuit. Waarom? Wel, omdat als je enerzijds ziet dat God een God van waarheid is, wat doet dit met je? Het helpt je om af te rekenen met je trots. Het zegt tegen jou, God, ik ben zo zondig dat u dit voor mij moest doen. En daarom geef ik mij over aan u. Ik zal u laten plaatsnemen op de troon van mijn leven. Maar anderzijds, wanneer je inziet dat hij een God van genade is, wanneer je je hierover verbaast, dan zeg je, hij heeft dit voor mij gedaan. En daarom weet ik dat hij van me houdt. Zie je, dit helpt je om af te rekenen met je vrees en je angsten. De enige manier waardoor je werkelijk van de troon van je leven zal afgaan, de enige manier waardoor je iemand kan worden die nederig, moedig, liefdevol, goed en heilig is, is wanneer je zijn glorie ziet. Als je de glorie aanschouwt van de sterke die zwak wordt voor jou en sterft aan het kruis, In de mate dat je dit begrijpt, als je dit tot in het diepst van je hart kan door laten dringen, in die mate zal je vrij zijn van de zonde. Nu is dit niet verbazingwekkend, de geloofswaarheid van, zeg, de verdorvenheid, zou je kunnen zeggen, van de mensheid. Mag ik je vragen, geloof je dit? Zo ja, dan zal dit je ten eerste hoop geven, omdat zonder de geloofswaarheid van de zonde er niet zoiets is als morele verantwoordelijkheid. En ten tweede, vanuit deze houding van nederigheid zal je opnieuw mensen op een menswaardige manier kunnen benaderen, daar waar we allemaal, omdat we allemaal in hetzelfde bootje zitten. Je kan niet langer op mensen neerkijken. Ten derde, het brengt vreugde. Zie, als ik je vertel dat God van je houdt en je beseft niet dat je een zondaar bent, dan zeg je misschien, zeker, dat heb ik al gehoord. Maar als je weet dat je een zondaar bent en Jezus zegt, God houdt zoveel van je dat ik ben gekomen om voor jou te sterven, dan zal dit je met vreugde en dankbaarheid vervullen, ondanks dit alles. Daarom, als je de geloofswaarheid van de zonde gelooft, dan zal je vervuld worden met hoop, met nederigheid en vreugde. Mag ik je nogmaals vragen, ervaar je dit eveneens zo? Of zeg je, ik dacht dat de christelijke geloofswaarheid in verband met de zonde nogal deprimerend was. Wel, dan begrijp je niets van de christelijke geloofswaarheid in verband met de zonde. Je weet nog niet wat dit woord zonde werkelijk betekent. En daarom zorg ervoor dat je het te weten komt. Zullen we bidden. Onze Vader, we geven onszelf aan u. Sommigen onder ons moeten zeggen, Heer, ik aanvaard u. Ik geloof in uw naam. Maak mij tot een kind van God. Niet op grond van wat ik heb gedaan, maar op grond van wat Jezus heeft gedaan. Nu veel van ons moeten toegeven dat, ook al hebben we ons leven opgeruimd, we nog steeds op de troon van ons leven zitten. Totdat we kijken naar de schoonheid van wat Jezus heeft gedaan en wie hij is, zullen we blijven gehoorzamen, al mopperend, met tegenzin, trots, vervuld van vooroordelen, kwaadsprekend. En daarom bidden we, verander ons toch, door het evangelie. Bid dit alles, in Jezus' naam. Amen.